Dit is een podcast van de NVDA, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten.
Goed dat je luistert naar alweer de laatste aflevering van dit seizoen van Is er ook een doktersassistent in de zaal? Mijn naam is Kitty Joachims en ik ga in deze serie op onderzoek uit, want waarom is het vak van doktersassistent het mooiste beroep? De beste manier om dat te ontdekken is door in deze serie met heel veel doktersassistenten in gesprek te gaan. En vandaag verdiepen we ons in de CAO voor doktersassistenten en je leert de NVDA wat beter kennen. En daarom zijn te gast bij mij Jacqueline Senin, zeg ik het goed zo Jacqueline?
Ja, klopt.
Welkom, leuk dat je er bent. Jij bent doktersassistent, je bent lid van de ledenraad ook. Ja. En je geeft ook gastles, hè? Je bent gastdocent.
Ja, klopt. Ja. Op de mbo's.
Ja, nou fijn dat je er bent. En om het juridische stuk ook te belichten, hebben we Steven uitgenodigd. Jij bent advocaat arbeidsrecht bij Van Bladel Advocaten in Utrecht. En eigenlijk treed jij dan voor de NVDA op als cao-onderhandelaar en juridisch adviseur, zowel voor de vereniging, maar ook voor de leden, hè?
Klopt.
Nou, heel fijn dat jij er ook bent. Welkom ook.
Dankjewel.
Voordat we met jullie in de cao-onderhandelingen en alle aanverwante zaken duiken, gaan we eerst nog even wat anders doen.
Aan de balie.
Want in deze rubriek delen doktersassistenten hun gekste anekdotes, beschamende bloopers, bijzondere uitdagingen. En ik ben even benieuwd bij jou, Jacqueline, hoe dat gaat. Heb jij een leuke anekdote voor ons?
Ja, wat eigenlijk wel iedere week meerdere keren voorkomt, is dat mijn collega en ik altijd door elkaar gehaald worden. Ik heb een collega aan de balie, zij heeft geen medische opleiding, dus zij zit alleen aan de balie en doet geen medische handelingen. Ik daarentegen wel, krijg bijvoorbeeld ook wonden. En mensen halen ons altijd door de war. Dan komen ze heel trots aan de balie laten zien dat de wond zo mooi genezen is. En dan geloven ze dus niet dat Angelina ze niet heeft geholpen, maar dat ik dat was. En eer dat ze dat dan geloven, zijn ze of een beetje gefrustreerd, of heel verbaasd, of heel boos. En moeten we zelfs naast elkaar gaan staan, eer dat ze snappen dat wij twee personen zijn. Terwijl ik vind dat we niet zo op elkaar lijken.
Maar ze gaan dus ook echt de strijd aan met elkaar.
Ja, dan zeggen ze niet waar.
En dat is wel heel bijzonder, ja. Als we kijken naar de NVDA. Of nee, ik wil eerst van jou nog even weten, Jacqueline. Waar, in welke huisartsenpraktijk ben je werkzaam?
Ik werk in Voorburg, huisartsenpraktijk Goed Voorburg. En ik zit in een wat grotere praktijk. We hebben daar van alles ook in huis. Dus fysio, radiologie, dus echografie wordt er gemaakt.
Ja.
GGZ zit er, nou, van alles.
Ja. Grote praktijk als in veel patiënten dus ook?
Ja, wij hebben dan een wat grotere praktijk. En we zitten samen met een nog wat kleinere praktijk. Er zijn eigenlijk twee praktijken bij elkaar. Mm-hmm. Wat het wel gezellig maakt.
Ja, nou mooi. Goed zo, ja. Ja, de NVDA, dat hebben we inmiddels denk ik allemaal wel ontdekt. Ook in deze podcastserie. Is dat een mooie community is om lid van te zijn. Ja. Als je doktersassistenten bent. Ze behartigen bijvoorbeeld je belangen als het gaat om de cao-onderhandelingen. Nou, daar gaan we zo meteen met Steven onder andere over praten. Ja. Die onderhandelingen gaan met de werkgevers. Hè? Doe je dat, hè? Maar wist je bijvoorbeeld ook dat de NVDA regelmatig meepraat met het onderwijs en ook in de politiek? Verder is het natuurlijk ook een echte kennisdeler. Hè? Via deze podcast ontdek je onder andere hoe je collega's met situaties omgaan, hoe zij over verschillende onderwerpen denken. En daarmee willen we je inspireren, nieuwe inzichten geven. En dat kan natuurlijk ook nog, je kunt ook kennis opdoen via het vakblad, nieuwsbrief, trainingen. En die trainingen, dat is een van de dingen die jij dan dus ook doet, Jacqueline.
Nou, eigenlijk niet echt de trainingen voor de NVDA, maar namens de NVDA geef ik gastlessen op de mbo-scholen.
Oh zo, ja.
Eigenlijk om de studenten te informeren dat de NVDA bestaat en dat wij belangrijk vinden als ze dadelijk als doktersassistenten werken, wordt vooral lid. Ja, want met elkaar sta je sterker. Dus dat geef ik dus eigenlijk voor de NVDA bij de scholen.
Ja.
Maar ik geef geen lessen voor de doktersassistenten.
Nee, oké. En wat is voor jou de kracht van NVDA, van de beroepsvereniging?
Ja, ik vind het belangrijk dat wij er zijn met de NVDA en dat we veel leden hebben, want dan kunnen we gewoon veel meer bereiken. En ik denk dat het soms niet altijd zichtbaar is voor de leden of de niet-leden wat we doen.
Mm-hmm.
Pas als het ertoe doet, dat ze dan merken, maar misschien als we met meer zijn, krijgen we meer voor elkaar. En ik vind het juist heel mooi als ik zie achter de schermen wat de NVDA eigenlijk allemaal voor ons doet. En voor ons klaar staat. Dat heb je niet altijd, denk ik, in de gaten. Dat zie je, denk ik, pas als je achter de voordeur hebt gekeken.
Ja, ja, precies. Nou ja, hoe het achter die voordeur uitziet, dat weet jij inmiddels ook, Steven.
Ja.
Jij bent als jurist verbonden aan de NVDA. Jij krijgt misschien wel de gekste vragen van leden
zeker.
Voorgeschoteld.
Ja.
Wat bijvoorbeeld?
Nou, dat is echt van alles. En het is wel grappig wat je zegt, nadat ik een soort van verbonden ben aan de NVDA. Ook deze podcast voor en door doktersassistenten ben ik natuurlijk helemaal niet. Maar ik voel me wel ergens verbonden met de NVDA.
Ja.
Dus dat is leuk. En nee, dat klopt wat je vraagt. Er zijn hele uiteenlopende vragen. En dat kan echt gaan van, ik wil graag dan en dan op vakantie. Maar mijn werkgever zegt dat dat niet mag. Wat nu? Of ik wil ouderschapsverlof opnemen, maar dat mag niet. Wat moet ik ermee doen? Tot ik ben 2 jaar ziek. Geen idee. Mijn werkgever zegt dat hij nu moet stoppen met loon doorbetalen of zo.
Mm-hmm.
Vertel maar hoe het zit. En probeer ik altijd de betreffende leden door het juridische web van regels heen te loodsen. En te helpen waar mogelijk.
Ja. Kun je een voorbeeld geven hoe je iemand daardoorheen geloodst hebt of geholpen hebt?
Ja. Nou, wat bijvoorbeeld regelmatig gebeurt. Iemand belt en die zegt, ik heb een probleem met mijn werkgever en ik krijg een overeenkomst aangeboden. Maar ja, moet ik die tekenen? Want ik ben geloof ik ontslagen. Dat is dan de vraag die iemand mee komt. En dan gaat gelijk mijn juridische bril gaat dan...
Op.
Op, ja. Mijn pet gaat eigenlijk meer op. Maar met juridische bril kijk ik er dan naar. En dan zeg ik, maar je zegt dat je ontslagen bent. Maar heb je dan een brief gekregen? Nee. Heb je werkgever het dan gezegd? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien. Want ja, we gaan stoppen, zoiets. Ja. En dan is de vraag, wat is stoppen? Is dat nou, ben je ontslagen of niet? Nou, je krijgt een overeenkomst, moet je die tekenen. Dus dan komt iemand met een vraag. Eigenlijk gewoon geen idee waar iemand staat. En dan probeer ik dus te duiden van, je bent toch niet ontslagen? Want het is een voorstel. En als je dat niet accepteert, dan blijf je voorlopig nog in dienst. Tenzij je werkgever naar de rechter gaat. En zo probeer ik dan stap voor stap iemand door het proces heen te loods of in ieder geval te vertellen, waar sta je nou eigenlijk?
Ja.
En hoe werkt zo'n overeenkomst? Dat noemen ze een vaststellingsovereenkomst, een VSO. Daar kun je allemaal afspraken maken over wanneer stopt het dan? Ga je nog doorwerken of niet? Krijg je een vergoeding mee? Wat regel je over het afscheid? Krijg je een getuigschrift mee? Nou, zo kun je allemaal afspraken maken. En dat zijn natuurlijk dingen waar heel veel mensen geen weet van hebben, wat dan hun rechten zijn.
Ja.
Dat hele spannende fase is, als je natuurlijk te horen krijgt, we zijn niet tevreden en we willen misschien wel stoppen.
Ja. Ja, dan snap ik dat je dan wel even wat meer informatie daarover wil. En wil weten waar je staat, wat je zelf nog kan doen daarin. Ja. Ja, wat misschien niet iedereen weet, wel of geen lid van de NVDA, is dat je, als je lid bent van de NVDA, dat je dan dus ook recht hebt op loonbaancoaching, maar ook juridisch advies.
Ja.
Mensen kunnen gewoon direct met jou contact opnemen.
Ja.
Hoe gaat dat? Hou je dan ook een soort van spreekuur of zo? Of hoe doe je dat?
Dat zou je een soort spreekuur kunnen noemen. Hoe het in de praktijk gaat, is dat een lid eerst contact opneemt met de NVDA en dan dus een vraag stelt en dan eigenlijk afstemt met het secretariaat van kunnen zij mij helpen of moet ik eigenlijk doorverwezen worden naar de jurist, naar mij in dit geval.
Ja.
En dan krijg ik altijd een berichtje van dit lid heeft dit probleem, kun jij contact opnemen? En dan stuur ik altijd een mailtje met zullen we een belafspraak maken? Wat goed om te spreken, want soms staat iemand een vraag en die zegt bijvoorbeeld, ik ben ontslagen, wat ik net probeerde uit te leggen, maar is dat nou wel zo? Dus dat is goed om iemand even te spreken. En soms is het ook een probleem achter een probleem.
Ja.
Want iemand zegt dan, ik mag niet op vakantie. Nou, gaat het alleen daarom? Is het eigenlijk een veel breder conflict? Dat is soms ook. Dus dat is goed om iemand te spreken.
Ja.
En het half uur is kort, dat is altijd wel de ervaring. Dus je hebt even contact. Ik help iemand op weg. Soms bevestig ik het nog op de mail of ik stuur een berichtje wat iemand naar zijn werkgever kan sturen. Maar daarna is dat wel dat half uur voorbij. En dan is altijd de vraag, hoe ga je dan verder? Is het probleem opgelost? Nou, vaak niet.
Meestal los je het niet in een half uurtje
zeker niet. Nee, soms is het gewoon een korte vraag. Hoe zit dit? Heb ik hier nou recht op, ja of nee? Of mijn kind is ziek. Heb ik nou recht op verlof in deze situatie? Meestal is het niet zo zwart-wit.
Mm-hmm.
Maar soms kun je iemand wel gewoon een antwoord geven. En dan is het ook klaar. Maar vaak als het meer een conflict situatie is.
Ja, en zeker als wat je al zegt. Als er eigenlijk nog een vraag onder ligt of iets aan vooraf is gegaan.
Ja.
Dan heb je daar meer tijd voor nodig. Hoe gaat dat dan verder na dat half uurtje?
Dat is altijd een beetje flauw. Dan zeg ik altijd, nu stopt wel de kosteloze half uur rechtsbijstand die je hebt. En dan zijn er verschillende routes. Of iemand gaat het zelf weer proberen. Of ik vraag altijd, heb je een verzekering? Mm-hmm. Een rechtsbijstandverzekering? Want die kan je dan verder helpen ermee. Of je kan ook dan noemen ze dan een dossier openen. Hè? Dus ik ga iemand dan zelf helpen. Maar goed, er zijn altijd kosten dan flink. En ik zeg ook altijd tegen de leden, pas daar wel mee op. Want zeker als het een slepend conflict is en je gaat heel veel kosten voor maken, terwijl je misschien ook helemaal geen oplossing bereikt.
Mm-hmm.
Ja, probeer altijd mensen wel voor te waken om al te snel zelf kosten daarvoor te gaan maken.
Ja,
maar dus het is best lastig, want vaak is het inderdaad een slepend verhaal wat dan gewoon doorgaat. En dan is met dat half uur het niet opgelost.
Nee.
Maar goed, ik kan wel altijd hier al mensen op weg helpen en iets meer duidelijkheid geven, want hier sta je en deze kant kan het opgaan.
Ja, en als ik jou zo beluister, is het dus wel heel belangrijk om die rechtsbijstandverzekering dan in ieder geval te hebben.
Ja, zeker altijd adviseren. En dan is de NVDA natuurlijk heel fijn dat je dan van mij in dit geval, snel hulp krijgt. Want ik bel altijd nog dezelfde dag of ik mailde dezelfde dag nog van, kunnen we vanmiddag nog bellen wat mij betreft?
Ja.
En ze kunnen ook aangeven, hoor, het heeft spoed of het heeft geen spoed.
Mm-hmm.
Maar altijd garantie op snelle reactie van mij. En maar goed, ook voor daarna is dat prettig als je een verzekering hebt. Die,
ja. Ja.
Kan ik dat niet doen, maar dan kan wel de verzekeraar kan je dan helpen.
Ja, en maar dan is er in dat half uur met jou al wel iets gedaan waarop ze verder kunnen borduren.
Zeker.
Dan.
Ja. Ja, ja. Ja. Ja, heb je toch al een beetje richting van, nou ja, hier sta je, hier kan het op, deze kant kan het opgaan.
Ja. Dus Jacqueline, heb jij hem wel eens ingeschakeld? Je hoeft niet heel je doopsteel te lichten als je dat niet wil. Maar,
okay, afgesproken dus... niet zouden zeggen waarover het ging.
Nee. Ik ben zeer tevreden met waar ik zit en tot nu toe heb gezeten. Dus ik heb niets te klagen.
Okay.
Maar ik kan me voorstellen, ik hoor wel eens om me heen mensen waarbij bijvoorbeeld cao op het werk niet wordt nageleefd, dat dat soms best wel lastig kan zijn.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat mensen advies inwinnen.
Ja. Ja. Ja, en wat ik in de afgelopen afleveringen van de vorige serie en ook nu toch een aantal keer al wel beluister. Doktersassistenten zijn over het algemeen de mensen die voor anderen zorgen.
Ja.
En het toch wat moeilijker vinden om dan voor zichzelf op te komen.
Ja.
Herken je dat en hoor je dat ook om je heen?
Ja, absoluut.
Ja.
Het is heel vaak echt wel hard voor de zaak vaak waar mensen werken. En die gaan daar best ver voor. Blijven rustig gewoon half uur langer doorwerken als de baas dat zegt. En natuurlijk, als er iemand bloedend binnenkomt, ga ik niet weg als ik naar huis ga.
Mm-hmm.
Maar in de basis ga ik gewoon met mijn tijd naar huis.
Ja.
Want dan is mijn werktijd voorbij. En ik hoor gewoon echt wel verhalen dat dat soms bijvoorbeeld niet is. En dat je gewoon altijd een half uur tot een uur overwerkt. Ja, kan ik niet voorstellen dat je dat standaard zou doen.
Mm-hmm.
Maar er wordt dan niks van gezegd.
Nee. Ja.
Want een tijd geleden had, ik weet niet of dat misschien nu nog steeds is, de NVDA een meldpunt voor cao, niet nakomen cao-afspraken.
Ja. Mm-hmm.
En daar heb ik ook wel eens mensen naartoe verwezen van meld het daar. Maar dat durven ze dan toch niet, want ze willen hun werkgever niet laten vallen.
Oh ja, ja.
Vind ik wel lastig. Ik denk, maar je wil wel iets, want blijkbaar, want je praat erover, dus blijkbaar zit je ermee.
Ja.
Maar je durft er dan toch niks mee.
Ja.
Maar je durft ook het gesprek niet aan te gaan. Mensen die niet mogen nascholen van de werkgever. Terwijl in de cao 20 uur, zeg ik uit mijn hoofd, mag je scholing doen, betaald.
Ja.
In werktijd.
Ja, sterker nog, staat inderdaad in de cao letterlijk. Er moet een scholingsplan zijn. Dus je werkgever moet elk jaar gaan zitten.
Ja.
Met jou als doktersassistent. Om een plan te maken om die 20 uur scholing in te zetten. Ja.
En dat gebeurt dan dus niet, niet op veel plekken. Nee.
Ook heel veel goede werkgevers wel natuurlijk. Hè, maar er zijn heel veel plekken waar het ook niet gebeurt.
Ja. 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 Ja, en de vraag die ik net aan Jacqueline stelde, Steven, doktersassistenten zorgen voor anderen, niet voor zichzelf. Merk jij dat ook in die zin dat mensen soms ook wel eens te laat met jou gaan bellen voor dat juridisch advies waar ze recht op hebben?
Ja, in zoverre. Eigenlijk valt dat nog wel mee. Want kijk, point of no return is er niet zo snel.
Mm-hmm.
Dus als bijvoorbeeld iets al heel lang zo gaat, ja, dan mensen achteraf zeggen, misschien had ik dat eerder moeten weten, had ik al eerder daarop kunnen handelen. Maar het is natuurlijk niet zo, als het jarenlang fout gaat, dat je dan niet meer mag zeggen, oh, vanaf nu accepteer ik het eigenlijk niet meer.
Nee, oké. Okay.
Want bijvoorbeeld overwerk, om dat voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld wat Jacqueline net ook noemde, ja, als het elke keer gebeurt, staat in de cao heel duidelijk, het moet gaan om incidenteel overwerk. Ja, als het elke dag is het geen overwerk, maar dan is het gewoon de vaste werktijd, kennelijk.
Ja.
Als je elke dag tot 5:30 moet blijven, terwijl je om 5:00 mag stoppen, dan is het geen overwerk, maar dan is je werkdag blijkbaar tot 5:30.
Nou, ja.
En dat zijn natuurlijk wel dingen waar iemand iets van mag, misschien wel moet zeggen, want dat is gewoon niet hoe het hoort.
Ja, nou dit kan zomaar heel veel luisterende doktersassistenten aan het werken of aan het denken zetten, denk ik.
Ja. Ja.
En van, de moeilijkheid dat doe ik eigenlijk stiekem ook.
Ja. En ik zeg altijd, met altijd de toevoegingen bij, want het is een vreselijke uitspraak, maar gelijk hebben, gelijk krijgen is niet hetzelfde.
Mm-hmm.
En wat ik daar altijd mee bedoel ook is, als je werkgever zegt, ja, het zal, maar ik doe het gewoon niet. Ja, je kunt op je kop gaan staan. Maar als de werkgever het gewoon niet doet, als je die overuren niet betaalt, wat moet je dan doen? Moet je dan maar niet komen opdagen of je spullen pakken en weglopen? Dat is natuurlijk heel moeilijk.
Ja,
voor de verhouding, voor de patiënt natuurlijk ook, doe je het ook niet. Dus dat is wel natuurlijk wat ingewikkeld. Maar ik hoop altijd wel dat mijn advies wel helpt. En vaak zeg ik ook, ja, ik kan het ook op de mail naar je bevestigen. Dan kun je er gewoon naar je werkgever ermee zwaaien. Het staat hier in de cao. En de advocaat van de NVDA, die zegt ook dat het zo is.
Ja.
En hopelijk helpt dat dan altijd een beetje in een discussie daarover.
Ja.
Bijvoorbeeld over overwerken, iemand wel kan zeggen, ja, maar zo hoort het blijkbaar niet. En ik wil daar niet een punt van maken, want ik wil de patiënt niet laten zitten. Maar mm-hmm. ik hoef het niet te accepteren zoals het gaat.
Ja. Maar iemand moet daar wel zelf mee naar zijn werkgever. Het is niet zo dat jij met de werkgever gaat bellen.
Zou kunnen, ja. Maar goed, dan nogmaals, het half uur is kort. Hè. Dus wat ik wel eens dan doe, is zeg, ik kan een mailtje naar je werkgever sturen, maar dan komt er weer een reactie op. En dan, ja, ik doe er niet kinderachtig over, dat ik zeg, ja, nu is het half uur voorbij afgelopen. Want ik wil vooral dat iemand geholpen is. Maar goed, er komt wel een punt als een reactie geweest is. Ja, ik kan niet blijven reageren op iemand. Nee, en dan moet iemand toch ook zelf wel dat gesprek aangaan.
En dat is ook spannend, denk ik, hè?
Hartstikke spannend, ja.
Ja.
Nee, daar ben ik me van bewust. Ik heb het ook heel makkelijk praten vanuit mijn positie. Want je moet het zo en zo doen. Maar goed, voor jezelf is dat veel lastiger. Dat begrijp ik heel goed.
Ja, zeker, ja. Ja, over spannend gesproken. Jacqueline, zou jij om een loonsverhoging durven vragen?
Ondertussen wel. Vroeger niet, denk ik.
Ja? Ja. En is dat iets wat ook bij veel van jouw collega's speelt?
Ja, ik denk dat een heleboel dat niet durven vragen.
Ja. En als gastdocent, zijn dat ook dingen die jij bespreekt? Hoor jij dat ook, bijvoorbeeld?
Veel vragen gaan tijdens de gastlessen ook over hoeveel verdien je en hoe rijk kan je ermee worden? Allemaal jonge meiden.
Hoe rijk kan je ermee worden?
Heel veel jonge meisjes die daar zitten. 16, 17, 18 jaar. Die willen vooral weten hoeveel geld ze ermee kunnen verdienen en hoeveel verantwoordelijkheden ze hebben. Dus die vraag is er wel altijd. Dus ik zeg ook altijd, ja, ga gewoon in gesprek met je werkgever. Om te kijken wat er mogelijk is. Maar ja, er zijn wel gewoon regels ook aan. Hè? Je hebt niet voor niets de salarisschalen. Maar uit onderhandelen mag altijd.
Ja. Ja.
Maar verwacht geen rijkdom. Want dat is het ook weer niet.
Nee. Dus niet elke 6 weken, 3 weken op vakantie.
Nee, precies.
Nee. Jij bent betrokken bij de cao-onderhandelingen. En je gaat dan in gesprek met de werkgevers. Hoe gaat zo'n proces in zijn werk? Kun je daar iets over zeggen, Steven?
Ja, nou, dat is een heel traject hoor. Dat is niet even een gesprek met de werkgevers. Hoe gaan we
het
doen?
Nee, zal niet op een middagje geregeld zijn.
Nee. Ik denk ook wel eens, waarom moet het allemaal zo lang duren? Maar nou, dat is ook ergens, is dat ook hoe het gaat kennelijk. En dat is ook wel moeilijk te veranderen. Maar hoe het proces gaat is, een cao heeft een looptijd. En die geldt dus bot voor een jaar of anderhalf jaar of 2 jaar. En op het moment dat die afdreigt te gaan lopen, bijvoorbeeld een half jaar van tevoren, komt het moment dat werkgevers en werknemerspartijen weer met elkaar gaan spreken van, nou, er komt weer een nieuwe periode, lijkt er aan te komen. Laten we maar weer eens gaan praten over een nieuwe cao. En tussentijds gebeurt er ook een hoop hoor. Werkgevers en werknemers zijn altijd met elkaar in gesprek over wat gebeurt er in de sector. Zijn er nog punten die los van onderhandelingen, aandacht behoeven, et cetera. Maar zeg even een half jaar van tevoren, voordat die afloopt, gaat het gesprek dus weer plaatsvinden over wat wordt de inzet voor een nieuwe cao. En dan gaat elke partij voor zich, dus de werkgevers aan hun kant en de verschillende werknemerspartijen met hun achterban, dus ik met de NVDA, kijken van wat speelt er onder onze leden? Wat is er belangrijk? Wat zijn punten waar we iets moeten bereiken? Wat moet er aangepast worden in de cao? Wat gaat er niet goed? En wat zijn nou de punten waarmee wij proberen de nieuwe cao in te gaan?
Ja.
En dan ga je dus, dat hou je dat op met de andere werknemerspartijen. En dan kom je tot een gesprek aan een aantal vergadersessies met de werkgevers. En dan is het soms hart tegen hart. Soms is het vooral heel erg gezamenlijk. Er zijn ook heel veel gezamenlijke belangen. Hè? Een punt als werkdruk is voor werkgevers ook vervelend. En dat is wel iets wat je dan samen optrekt. En loon is natuurlijk iets wat veel gevoeliger ligt. De werkgevers vinden het belangrijk dat de doktersassistenten en de andere mensen in de sector goed betaald worden. Mm-hmm. Maar ja, dat voelen ze wel in hun zak.
Ja.
En het kan voor de leden niet genoeg zijn natuurlijk. En daar ligt wel een tegenstrijdig belang natuurlijk in. Ja,
ja kan ik me iets bij voorstellen. Hoe kun je daar als lid van de NVDA of als doktersassistent in het algemeen die onderhandelingen volgen? Of daar misschien zelfs wel invloed op uitoefenen? Kan dat, Jacqueline?
Ja, volgens mij wel. De NVDA vraagt volgens mij ook input. Volgens mij was er nu ook iets van een mail gekomen. Maar ik sta niet helemaal scherp op mijn netvlies. Om dus input te leveren. Wat vind jij belangrijk? Wat moeten we meenemen? En als er volgens mij een principeakkoord ligt, dan wordt het weer teruggelegd aan de leden. Mm-hmm. Om te vragen wat zij daarvan vinden.
Dus je krijgt echt wel inzage in die procedure en in wat er besproken is.
Ja, en ik in de ledenraad, waar ik dan ook in zit, daar krijg ik daar wel wat meer van mee natuurlijk. Maar het wordt ook zeker naar de leden gecommuniceerd. Ja.
Kan je eens iets meer vertellen over die ledenraad? Wat is dat precies en waarom heb je ervoor gekozen om daar onderdeel van uit te maken?
Ja, ledenraad is eigenlijk een afvaardiging van de leden. Dus we willen zoveel mogelijk verschillende soorten mensen in de ledenraad. Mm-hmm. Vanuit verschillende werkvelden. Want in het ziekenhuis zit doktersassistenten, arbodienst, JGZ. Zo zijn er van allerlei werkplekken waar doktersassistenten zitten. Die wil je het liefst allemaal van alles wat in de ledenraad, zodat je over alles kennis hebt.
Ja, dus het zijn niet alleen doktersassistenten uit de huisartsenpraktijk.
Nee, wel veel, moet ik eerlijk zeggen.
Maar het liefst
er zijn
zou je
ook meer leden vanuit de huisartsenpraktijk.
Ja.
Maar we hebben daar ook eentje vanuit de JGZ, Defensie, ziekenhuis niet meer, geloof ik nu. Nee, die is eruit gegaan.
Maar in de ideale situatie heb je eigenlijk al die, al die velden vertegenwoordigd.
Ja, precies. Dus eigenlijk, hè, want als ledenraad controleer je bestuur en adviseer je, keur je goed en denk je mee.
Mm-hmm.
Ja, meedenken is natuurlijk hartstikke leuk. Zeker als je uit verschillende werkvelden mensen hebt zitten. Want ieder neemt zijn eigen kennis met zich mee.
Ja.
Waardoor je weer vooruit kan.
Ja. Dus jullie werken dan ook samen als jurist en als ledenraad. Hebben jullie elkaar daarin ook nodig?
Ja, weinig. We moeten wel dan goedkeuren voor de CAO. Maar het is niet zo dat ik met Steven praat over hoe het verder gaat.
Nee, oké. Okay. Nee. Maar je, als ledenraad geef je wel goedkeuring aan die CAO.
Ja.
Waar... Nou, of niet. Maar...
Ja, of niet, ja.
Maar waar jij dan als onderhandelaar in actief bent geweest.
Ja.
Ja.
Ja, want om dat misschien ook wel te verduidelijken, dat niet iedere dokterassistent valt onder dezelfde CAO. Ik ben dan de onderhandelaar voor de CAO huisartsenzorg, waar de mm-hmm. meeste dokterassistenten onder vallen, onder die CAO. Maar je hebt ook CAO ziekenhuizen en andere CAO's. En daar heb ik dan weer niets mee te maken.
Oké, okay. Ja.
Dus dat is altijd even de vraag, onder welke CAO val je? Maar er is inderdaad ook vanuit de NVDA is de commissie arbeidsvoorwaarden die vanuit het bestuur is ingesteld. En die zijn eigenlijk verantwoordelijk om de input vanuit de leden te kanaliseren. En dat met hen bespreek ik het ook. Daar heb ik echt overleg mee aan de voorkant.
Mm-hmm.
Dus ik met iemand uit het bestuur en met die commissie. Om dan te kijken naar, nou, wat is er nou binnengekomen aan input en wat kunnen we daarmee? Want ik heb ook maar een beperkte blik natuurlijk op. Want ja, ik kan wel iets zeggen over werkdruk, maar ik weet niet hoe het is in de praktijk. En daarom mm-hmm. is het wel belangrijk om ook dus die input te krijgen daarvoor. Want ik kan daar wel roepen, ja, het is zo'n zwaar vak, maar ja, wat weet ik ervan?
Mm-hmm,
niks.
Ja.
En dan is het wel fijn om te kunnen zeggen, nou, dit krijg ik terug van de leden. En ook als dan bijvoorbeeld werkgevers zeggen, nou, dat valt allemaal wel mee, dan kan ik ook weer terug en zeggen, joh, de werkgevers zeggen dat het wel meevalt. Nou, volgens mij valt het helemaal niet mee, maar nou, ik heb jullie input nodig.
Ja.
Nou ja, en aan het eind
En die input die krijg je dan echt van de ledenraad? Of
nee, dus de commissie arbeidsvoorwaarden.
Oh, okay,
ja, dat is dan weer een ander gremium. Dus je hebt de commissie arbeidsvoorwaarden die dus de input verzamelen en met mij bespreken van nou, dit gaan we doen. Dit wordt onze inzet. En zo mag ik namens de NVDA het traject in. En als het dan uiteindelijk tot een principeakkoord gekomen is, hè, dus met werkgevers, werknemers een beetje op dezelfde pagina zitten. Die er kunnen op uitkomen. Dit kan een akkoord worden waar we ons allemaal in kunnen vinden. En dat is allemaal een beetje pijn, want het is allemaal net niet genoeg voor iedereen. Maar je hoopt, dat is natuurlijk het mooie aan een akkoord. Iedereen is een beetje tevreden.
Mm-hmm.
Dan is het inderdaad het voorleggen aan de leden inderdaad. En die moeten dan zeggen inderdaad of dat dan een voldoende akkoord is om aan de leden voor te kunnen leggen eigenlijk.
Ja. Ja.
Of dat we nog kritische vragen hebben.
Ja.
En dat is ook natuurlijk altijd goed, want die vragen moet je ook stellen,
zeker.
Toch?
Ja, maar het is ook van wat je zelf van je eigen achterban weer hoort. Hè? Want wat ik zeg, wij vertegenwoordigen alle leden. Dus ik ga ook eens overleggen met mijn collega's, mensen die ik ken, die ook gewoon doktersassistenten zijn. Van, goh, wat vinden jullie daar nou van? Of je hoort gewoon van alles, want er wordt natuurlijk ook gewoon gesproken over social media bijvoorbeeld. Dus dat neem je allemaal weer mee en dat bespreek je dan ook weer in de ledenraad. Ja.
Wordt gesproken over social media? Legt dat eens uit?
Nou, er zijn best wel veel groepen online. En dan even voor mijn generatie de Facebook en Instagram. Waar er zal vast wel meer zijn, maar daar kijk ik niet op. Waar gewoon echt over wordt gesproken. En zeker als bijvoorbeeld de ziekenhuizen dan meer procent salarisverhoging hebben gehad.
Ja,
en dan zou het voor ons net iets minder zijn. Dan is dat niet eerlijk. Wat ik ook begrijp, hè? Want wat je niet weet, daar kan je niet veel over zeggen. Wat daar verder nog achter zit.
Ja.
Dus dat, er wordt wel veel over gesproken. En dat nemen we ook wel mee. Hè? We verzamelen dat soort opmerkingen. En dan vragen we het gewoon in de ledenraad na aan bestuur. Van, goh, hoe zit dat nou? Hebben jullie daar iets mee gedaan? En waarom kan dit wel, dit niet?
Ja.
Wat meer verduidelijking vragen.
Ja,
en dus uitleg wel heel belangrijk ook. Ja, want dat was natuurlijk ook het samenspel dan tussen mij en de ledenraad. Dat ook best wel aandacht nodig heeft. Omdat er kan een akkoord liggen. Maar tekst en uitleg is wel heel belangrijk erbij. Ja. En als je die kille cijfers ziet. Ja, dan is het heel makkelijk linkje gelegd. Oh, maar bij de huisarts is het maar dit. Terwijl bij de ziekenhuizen is het dat. Veel hoger. Ja. Dus slecht akkoord, dus niet doen.
Ja.
Maar afgelopen jaar is het PLB ingevoerd. Nou, dat is natuurlijk zijn extra dagen. Ja, dat kost ook geld. En dat is natuurlijk wel dat logisch is dat het hele pakket misschien wel beter is dan in de ziekenhuizen. Maar het lijkt als je alleen maar die cijfers naast elkaar dat het niet zo is. En dat geeft natuurlijk vragen bij de achterban. Logisch dat de ledenraad ook kritisch op is. En dan is het wel belangrijk om dat ook uit te leggen. Niet om nou de ledenraad ze per se in moeten stemmen, maar ze moeten wel een goed beeld krijgen van waar zeggen we nou ja of nee tegen.
Ja, en waarom heb je bepaalde dingen zo uitonderhandeld? Ja. En welke keuzes liggen daarachter? Ja,
ja. Ja, voor de ledenraad is ook geen dagelijkse koek, dat soort dingen. Dus
nee,
het is ook wel waar je je een beetje in moet verdiepen en gewoon ook moet vragen, denk ik. Want in het begin, toen ik bij de ledenraad kwam, zag ik allemaal documenten of afkortingen dat ik dacht, waar gaat dit over? En daar groei je wel in. En het vertrouwen krijg je uiteindelijk wel. Maar het is niet dat ik iedere dag met de CEO te maken heb. Of iedere week of iedere maand. Ja, het is voor mij ook best lastig.
Ja. Ja. En al die kritische vragen en opmerkingen die jij dan krijgt, die neem je dan weer mee. Ook weer in je achterhoofd voor de volgende onderhandelingen die er ook weer aan komen.
Zeker, ja. Want als het bot hak over de sloot is op een bepaald onderwerp, dan is het wel extra urgentie daaraan geven.
Ja.
Want ook naar de werkgevers van, ja, het is vorige keer hebben we een akkoord gesloten, maar wel bijvoorbeeld met tegenzin op dit en dit punt. Ja, dat moet wel echt iets gaan gebeuren nu.
Ja.
Want anders ben ik bang dat ik de volgende keer niet doorheen krijg.
Ja. En sowieso lijkt het me voor jou interessant om inzicht te houden in wat houdt doktersassistenten bezig.
Absoluut, ja, absoluut.
Nou, dat is deze podcastserie voor jou natuurlijk ook fantastisch.
Exact.
Ik wilde het toch maar even benoemen, ja.
Nee, maar dat is natuurlijk heel belangrijk, omdat je natuurlijk wel, het is natuurlijk wel de CEO huisartsenzorg, is natuurlijk breder dan alleen doktersassistenten, maar het is wel heel specifiek op deze sector gericht.
Ja.
En daarom is wel input vanuit de sector natuurlijk heel belangrijk, anders kun je helemaal niet op waarde schatten. Ja, je kunt afspraken maken over een nachtdienst, maar als je niet weet wat een nachtdienst is, dan is dat wel moeilijk praten.
Ja, je moet wel weten wat er speelt en wat er is en hoe dat gaat. Ja. Nou heb ik begrepen dat er ook een nieuwe functie is, doktersassistent C.
Ja.
Is dat jouw verdienste of hoe is dat gegaan?
Ik ben een onderdeel. Laat ik even doen alsof ik heel bescheiden ben. Dat is onderdeel van het proces geweest. Maar dat is ook al een traject dat al lang loopt. Je had tot voor kort ook twee functies, doktersassistent A en doktersassistent B, in schaal 4 en in schaal 5. En om de zoveel jaar ligt voor de hand om dan de functie weer eens te herijken, noemen ze dat. Van kritisch kijken, wat houdt het vak nou in? Is het nou zwaarder geworden? Is het niet tijd om een andere schaal eraan te koppelen of niet? En bijvoorbeeld maatschappelijke druk neemt toe, hè? Mensen zijn mondiger, alle vakken worden misschien wel lastiger. Of is het nou het vak van doktersassistenten specifiek zwaarder geworden?
Mm-hmm.
Nou, de roep is heel vaak ook, zeker vanuit de achterban ook, van we worden te laag beloond. Het is een veel zwaarder vak dan door externe misschien wel wordt gezien. Nou, in dat kader is ook onderzoek gedaan van hou die functie nog eens kritisch tegen het licht. En toen is gezegd, hoewel we echt wel een verzwaring van de functie zien, is het niet voldoende om te zeggen, de hele functie is zodanig zwaar dat er een nieuwe schaal in is.
Mm-hmm.
Maar, en dat is dan weer de positieve noot, er is wel een specifiek clubje, noem ik het even, doktersassistenten, met een zekere staat van dienst en ervaring, echt de senior assistent. En voor hen is het wel terecht dat die een hoge schaal ingedeeld worden. En daarom is dus een nieuw functieprofiel ontwikkeld, de doktersassistent C. Dat is echt een uitzonderingssituatie, waarbij het echt een ervaren doktersassistent is, met een soort spinnend webfunctie. En die vanwege bijzondere verdiensten een hogere schaal rechtvaardigt. Dus niet de generieke functie, dat doktersassistent B blijft eigenlijk de norm, zijn de meeste assistenten. Maar voor die senior club, daar is wel dus terecht dat daar een hoge inschaling voor is. En gelukkig dat dat nu dus ook zo vastgelegd is.
Ja. En dan vraag ik even aan jou, via jou aan alle leden.
Ja.
Zijn jullie daar blij mee, Jacqueline?
Ja, zeker. Tuurlijk. Ja.
Goede ontwikkeling.
Er is gewoon weer dan meer groei mogelijk. En dat is denk ik belangrijk.
Ja.
Ook met de extra dingen die er gedaan kunnen worden, zoals de SOH bijvoorbeeld. Is het gewoon leuk dat er gewoon meer groeimogelijkheden zijn.
Ja. Ja. Hoe zorg jij er eigenlijk voor dat al die juridische moeilijke toestanden, dat die inzichtelijk begrijpelijk zijn voor de leden?
Nou, dat is echt een gewetensvraag, want dat is natuurlijk juridisch is soms onnavolgbaar natuurlijk. Ook als je CO-teksten leest, je kunt het meestal ook op 20 manieren kun je er iets in lezen. En maak het maar eens begrijpelijk. En dat is ook jargon, dat is ook zo'n ding. Hè? Ik zeg heel vaak dingen en dan denk ik later, was nou eigenlijk duidelijk wat ik zei? Want ik ga weer zo vanuit dat iedereen snapt als ik het over een VSO heb, een vastingsovereenkomst, dat iedereen dat weet. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus dat is best wel moeilijk of ik dat nou dus goed begrijpelijk of goed dichtgebracht heb. Zeker in geschreven teksten ga je natuurlijk helemaal lekker formeel en dan is het ook wel eens, is het nou duidelijk?
Ja.
Dus die vertaalslag is best nog wel eens moeilijk. Maar dan probeer ik het wel kritisch te vragen. Van is het duidelijk wat ik zeg?
Ja, ja.
En met dus podcast is dat lastig. Want dan zie je niet hoe mensen reageren. Maar vaak kun je ook wel in de mimiek van mensen zien. Of het nou een beetje te volgen is.
Ja. Ja. Nou, tot op heden is het volgens mij goed,
gelukkig.
Goed volgen. Ja.
Voor mij in ieder geval wel.
Voor jou ook. Ja, goed zo, gelukkig. Stel nou dat iemand zit te luisteren en denkt, ik wil wel lid worden van een ledenraad. Kan dat? En
zeker.
Waar moeten ze zijn?
Ledenraad, we hebben het nu natuurlijk voornamelijk over de CAO gehad, maar we doen wat dat betreft veel meer breed in de ledenraad. Wat het hartstikke leuk maakt. Soms ook een beetje saai, weet je. Er zitten ook gewoon begrotingen in die je moet goedkeuren. Dat vond ik het in het begin, dat ik dacht, waar begin ik aan? Maar goed, hoort er ook gewoon bij. Maar ik vind het voornamelijk heel leuk dat je mee kan denken, mee discussiëren voor de toekomst van ons vak. Want we hebben gewoon een supermooi beroep.
Ja.
En de ledenraad zoekt altijd nieuwe leden. 4 keer per jaar is een vergadering. Altijd op maandagavond hier in Baarn.
Mm-hmm.
En als het je leuk lijkt, mag je altijd een keertje aansluiten. En dan kan je of hier komen of digitaal aansluiten. En vind je het daarna niks, is het ook prima. Deel even goede vrienden. En vind je het wel leuk, kom je gewoon nog een keer. En uiteindelijk kan je dan gekozen worden tijdens de algemene ledenvergadering.
Mm-hmm.
En dan moet er gestemd worden door de leden of je dan in de ledenraad mag komen.
Ja. Nou, ik stel me zo voor dat jij dan een aantal keer per jaar hier bent om te vergaderen.
Ja.
Wat heeft het jou gebracht dat je in de ledenraad zit? Wat merk je daarvan in je dagelijks werk?
Daadwerkelijk op mijn werk niet zo heel veel. Behalve dat ik nu misschien soms iets meer weet wat er voor gedachten achter zitten. Maar voor mij persoonlijk heeft het me ontzettend veel groei gegeven. Ik had geen idee wat er gebeurde in zo'n grote vereniging. Het heeft me zoveel geleerd, maar ook een groter netwerk. Het heeft me echt wel een hoop gebracht.
Ja, kijk, mooi. Ja, en wat ik ook nog wel van jullie allebei eigenlijk wil weten, we begonnen er ook een beetje mee. Hoe spannend is het om die salarisverhoging te vragen? Heb je tips voor de doktersassistenten? Hebben jullie tips voor diegenen die dat dan toch niet zo goed op het woord durven gooien? Of die in hun jaarlijkse gesprek hebben gezeten en dan thuiskomen en dan vraagt hun man. En ga je ook nog wat meer verdienen? Oh ja, dat heb ik eigenlijk niet gevraagd.
Ja, precies.
Wat voor tips heb je voor deze mensen?
Zelf maak ik altijd lijstjes. Die neem ik gewoon mee het gesprek in. En dat ik zeg, ik ga wel mijn lijstje afwerken hoor, met een beetje humor beginnen.
Ja.
En dan staat hij er gewoon bij.
Ja.
En dan zeg ik, dan eindig ik met die vraag als ik dat zelf zo zou doen.
Ja. Een beetje zo van, jij kan er ook niks aan doen, het staat
ja,
al
staat op mijn lijstje. We moeten hem dan maar even af. Ja.
Ja. Heb jij tips? Want het is echt voor veel mensen moeilijk om
dat begrijp ik heel goed.
Naar te vragen.
Ja, want de gedachte denk ik bij heel veel mensen is, ik wil ook niet de sfeer verzieken. Ik wil niet moeilijk doen. Ik wil niet dat mijn werkgever wat van mij vindt. Maar dat is natuurlijk andersom ook zo. En dan bedoel ik mee dat voor een werkgever heeft natuurlijk ook belang bij om de sfeer niet te verzieken. Dus ja, als je niet tevreden bent met je salaris, heb je werkgever daarmee een probleem. Want die wil graag tevreden werknemers. En op het moment dat er een discussie is en je zegt maar niks omdat je de sfeer niet wil verzieken. Ja, je werkgever zegt ook niks en die heeft ook belang bij om de sfeer niet te verzieken. Dus dat kun je ook even omdraaien en probeer dat dan dus ook van die kant te zien. Van de werkgever die heeft ook belang erbij om zijn mond open te trekken.
Ja, precies. En wat ik ook vind, kijk, we zijn natuurlijk allemaal, we willen liefst leuk werk en de sfeer goed hebben. Maar uiteindelijk is het maar werk en is je thuis het allerbelangrijkste. Er zijn heel veel vacatures, dus mocht je echt diep ongelukkig op je werk zitten, waarom? Vraag ik me soms wel eens af.
Je kunt ook naar een andere praktijk verhuizen.
Ja.
Ja, want niet overal is de sfeer zodat je niet over dingen kunt praten.
Nee, precies.
Dus dat is wel heel belangrijk, zeggen jullie ook, om ook in de praktijk waar je werkt overal over te kunnen praten. Alles op het woord te kunnen gooien zonder dat iemand zich daar
moet
naar
wel gesprek
voelt.
Over kunnen voeren. Ja. Kijk, dat het dan misschien niet de uitkomst heeft die jij het allergraagste zou willen. Maar je moet het in ieder geval kunnen bespreken, toch? Als je op iets op een normale manier met elkaar bespreekt. Kom je al heel eind, denk ik.
Ja,
en wat ik eerder zei over dat gelijk hebben, gelijk krijgen. Dat natuurlijk ook een middenweg is ook wel eens mogelijk. Want heb je het nog een keer over dat overwerken bijvoorbeeld. Als iemand dat aan zou kaarten zeggen. Ja, nou, ik heb begrepen dat incidenteel helemaal geen overwerk anders is. Ja, je kunt ook afspraken maken dat je dan zegt. Nou, laten we dan in ieder geval zorgen dat het niet 6:30 maar 4:45 wordt. En dan heb je ook al heel veel winst. Terwijl je niet met je vuist op tafel slaat en zegt. En ik ga om 5:00 naar huis. Maar met een gesprek daarover. Allebei een beetje water bij de wijn. Dan kom je ook ergens. Het is niet zo dat je natuurlijk als je iets aankaart dat dan gelijk de sfeer ruzieachtig moet zijn.
Nee, precies. Nee.
Ja.
Ja. Zijn ook nog altijd tussenoplossingen.
Ja, absoluut. Ja.
Ja. Ja.
Nou ja, een lidmaatschap van de NVDA heeft natuurlijk nog veel meer voordelen. We hebben er hier al een aantal benoemd. Maar je leest er alles over op de website. En daar kun je je aanmelden. nvda.nl. Als je lid wordt van de NVDA, dan kost dat natuurlijk geld. Moet je dat zelf betalen eigenlijk? Kijk even naar jou als
jurist. Ik weet het antwoord.
Oh, jij weet het ook. Vertel.
70% wordt vergoed vanuit je werkgever. Voor de CO huisartsenzorg. Die ander weet ik even niet. Sorry. En 30% is in principe voor jezelf, maar soms betalen werkgevers dat ook.
Ja.
Heb ik het goed?
Ja, yes. 10 punten. Nee, want de CO is een minimum CO, dat heeft lekker technisch te maken. Dus je werkgever mag altijd meer doen, maar moet dat vergoeden, ja. En dit is ook wel zo'n punt, het staat in de CO, je moet het eerst zelf betalen en je werkgever moet het vergoeden. Ja, we horen ook vaak genoeg dat dan mensen zeggen, ja, mijn werkgever wil het niet vergoeden. Ja, dat moet de werkgever vergoeden. Dus ook daar gewoon het gesprek aan gaan, want het staat in de CO.
Ja.
En voor de ziekenhuizen volgens mij nu ook. Maar daar ben ik niet helemaal in thuis. Dus kijk dat vooral even na.
Ja.
Nou, ik heb ook geen verstand van een CO-ziekenhuis.
Nee, maar je kunt het allemaal nakijken op nvda.nl. Ja. En je kunt ook altijd contact met ze opnemen als je iets wil weten om je daar verder in te verdiepen.
Ja.
Ja, dit was alweer de laatste aflevering van dit seizoen. We zijn alweer aan het einde gekomen. Jacqueline, dankjewel dat je hier aanwezig wilde zijn. En wie weet, komen er meer mensen bij de ledenraad.
Ja, leuk.
Zou heel mooi zijn.
Welkom.
Dankjewel nogmaals.
Graag gedaan.
Steven, dankjewel voor het delen van alle inzichten en alle juridische aspecten die je ook even met ons hebt willen doornemen.
Ja.
Mocht iemand zitten te luisteren en denkt van, goh, ik zou toch ook wel even gebruik willen maken van dat half uurtje. Dan kunnen ze via de NVDA met jou contact opnemen. Dat is hoe ik het begrepen heb van
absoluut,
jou.
Absoluut, ja.
Ja.
En dat kun je ook gewoon op de mannen vragen. Ik wil graag gebruik maken van het juridisch advies. Nou, dan weet het secretariaat de weg naar mij en dan komt het helemaal goed.
Kijk, nou, misschien word je wel plat gebeld.
Ja, ik zal mijn telefoon aanzetten zo.
We hebben niet meer binnen een dag een antwoord.
Nee, dat is waar. Ja.
Maar jij dus ook bedankt dat je hier was, Steven.
Graag gedaan.
We zijn benieuwd naar jouw mening over de onderwerpen die we in deze aflevering besproken hebben. Heb je vragen over de CAO? Welke training zou jij bijvoorbeeld willen volgen via de NVDA? Wil je een leuke anekdote uit jouw praktijk met ons delen? Of misschien wil je toch meer salaris? Dat zou kunnen. Laat een reactie achter via jouw favoriete podcast app. En vergeet ook niet om daar deze podcastserie te beoordelen. Ja, en voorlopig is dit de laatste aflevering, dat zei ik al. Maar er is ook goed nieuws, want dit najaar zijn we gewoon terug met een derde seizoen.
Leuk.
Wil je meepraten in een van onze afleveringen? Of wil je samen met onze podcastredactie brainstormen over thema's, onderwerpen die in het volgende seizoen aan bod moeten komen? Laat het ons dan vooral weten. Dank voor het luisteren. Graag tot over een paar maanden bij seizoen 3. Dag.
Dit was een podcast van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. Wil je lid worden of meer weten over ons? Kijk dan op nvda.nl.
Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door Klemtoon Media, jouw partner in podcasten.